Maar ik zou ons willen opheffen als we een evenredigheid hebben bereikt. En dat hoeft natuurlijk niet die hele strakke 50-50 te zijn. Maar een evenredigheid die zichzelf in stand houdt. Dus dat het systeem inderdaad er is voor iedereen. En dat inderdaad het zo is dat alle talent in onze wetenschap tot bloei kan komen. En dat we daardoor ook kunnen werken aan een zo sterk mogelijk Nederlands wetenschappelijk landschap.
Welkom bij de derde podcast van Academic Transfer in de reeks Arbeidsmarkt 2030. In deze reeks nemen we je mee in de laatste visies en trends over de toekomst van de arbeidsmarkt. Ik ben Audrey Peters, de host van deze podcast. Bij Academic Transfer ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van innovatieve recruitment services samen met onze leden. Het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren luidde in de jaarlijkse monitor de noodklok. Voor het tweede jaar op rij zien we een afname in de groei van het aandeel vrouwelijke hoogleraren. Het was zelfs de laagste groei in 8 jaar tijd. Wat is de reden van de afname van deze groei? Zijn de maatregelen die we kunnen inzetten uitgeput? Deze week werd ook de wet op het toezicht voor gelijke kansen bij werving en selectie weggestemd in de Eerste Kamer. Is het algemene gevoel dat extra aandacht niet meer nodig is? Of slaan we een belangrijk deel over? Want is de universitaire wereld wel klaar voor echte inclusie? Welkom Janna Heijnen-Beenke. Jij promoveerde nog niet zo heel lang geleden aan de TU Eindhoven en jouw onderzoek ging over de succesfactoren diversiteit en inclusiebeleid op de werkvloer in stemorganisaties. En daarna ben jij beleidsmedewerker Learning and Development Specialist geworden bij diezelfde TU Eindhoven. En ook welkom Litwien Poorthuis. Jij bent sinds de start in 2013 betrokken bij het landelijk netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Was van plan om dit maar 3 jaar te doen. Maar de klus was toen nog lang niet geklaard en inmiddels ben je directeur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. En is jullie missie van het oorspronkelijke evenredige representatie verder verbreed naar het verbeteren van de positie van alle vrouwen in de wetenschap, ongeacht achtergrond, en het creëren van een inclusieve en veilige academische werkomgeving waarin gelijke beloning de norm is. Dat was een hele mond vol. Met jullie ga ik in gesprek over de dalende groei waarover in de laatste monitor te lezen was en wat er volgens jullie moet gebeuren om het tij te keren. Litwien, eerst even aan jou de vraag. Wat doet het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren precies?
Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is 20 jaar geleden opgericht toen er nog maar 6% vrouwelijke hoogleraren waren in Nederland. Uit noodzaak. Om elkaar te ontmoeten in eerste instantie. Omdat deze vrouwen in een omgeving werkten waar ze alleen maar mannen om zich heen hadden. En ze hadden elkaar nodig om voor advies. Laten we even zeggen de tegenhanger van het Old Boys Network. Die gedachte was er heel kort. Want al snel werd er gedacht, wij moeten ons als netwerk niet alleen voor elkaar gaan inzetten. Maar juist voor die systeemverandering. Dus over de 20 jaar is het LNVH veranderd in een beleidsbeïnvloedende organisatie. Dat betekent dat wij aan alle tafels zitten waar er ook maar iets besloten wordt over de positie van vrouwen in de wetenschap. We spreken jaarlijks met alle colleges van bestuur, met het ministerie, met de koepels. Dan kijken we met hen terug. Hè, wat is in het afgelopen jaar gebeurd? Waar staan we nu? En waar willen jullie heen met jullie organisatie? Onder beleidsbeïnvloeding valt ook onze monitor vrouwelijke hoogleraren, die je al even noemde net. Een aanjagersinstrument en monitoringsinstrument die we jaarlijks uitbrengen. En we geloven er heel erg in om dingen te doen op basis van bewijs en wetenschap. We bewegen ons in de wereld van de wetenschap. Dus we voeren ook onderzoeken uit naar allerlei gendergerelateerde onderwerpen. Denk aan de loonkloof, maar ook aan sociale veiligheid. We hebben een mooi rapport over uitgebracht in 2019. En dat helpt om de mensen die dit onderwerp misschien nog niet zo urgent en relevant vinden, te overtuigen van de noodzaak van aandacht ervan. En we geven in onze rapporten ook altijd concrete aanbevelingen voor beleid. Wij zijn daarin dus echt een adviesorganisatie voor de sector en geven gevraagd en ongevraagd advies. Verder hebben we ook een capaciteitsversterkende poot. Gekke term, maar daarmee bedoelen we dat we ons echt heel erg focussen op het omhoog brengen van de percentages. We hebben een database met 1600 aangesloten vrouwelijke universitair hoofddocenten en hoogleraren. En wij helpen organisaties met het aanleveren van lijsten voor bepaalde functies. Daarmee kunnen we heel gemakkelijk het argument van de vrouwen zijn er niet of we kunnen ze niet vinden onderuit halen. We helpen ook executive search bureaus om geschikte kandidaten te vinden voor bepaalde functies. En we hebben ook nog heel veel prijzen en fellowships die we hebben. Dus we hebben een heel breed scala aan activiteiten en inzet.
Het woord netwerk is eigenlijk al lang niet meer dekkend voor alle activiteiten, als ik jou zo hoor vertellen wat jullie inmiddels allemaal doen en waar jullie aan tafel zitten. Janna, ook even een vraag aan jou. Jij deed onderzoek naar de succesfactoren van diversiteit en inclusiebeleid op de werkvloer. Kan je iets vertellen over die succesfactoren?
Ja, zeker. Mijn promotieonderzoek ging inderdaad gedeeltelijk over diversiteitsbeleid en hoe eigenlijk welke factoren daar bijdragen om daar succes van te maken. Dus dat je genderdiversiteit vergroot in dit geval. En wat wij zagen waren eigenlijk drie factoren top-down. Dus het moest ook echt commitment vanuit de topmanagement zijn. De bottom-up, dus ook die medewerkers die dan dat beleid implementeren op de werkvloer, moeten overtuigd ervan zijn dat diversiteit tot goede uitkomsten leidt. En dat het belangrijk is in ons huidige maatschappij om aan die maatschappelijke challenges te werken. En dan is er nog een derde factor, namelijk dat het beleid vanuit de legislation en het nationale societal beliefs, zeg ik maar, dat die ook daar een bijdrage kunnen hebben. En het bevorderen ook, of eigenlijk daartegen kunnen werken dat zo'n beleid werkt, een diversiteitsbeleid.
En wat ik zo leuk vind is dat je hebt onderzoek gedaan hiernaar, maar nu ben je zelf ook werkzaam als beleidsmedewerker. Hoe is dat om zo met je eigen bevindingen nu ook echt in de praktijk aan de slag te gaan?
Ja, heel waardevol. Dat is eigenlijk ook een beetje wat ik miste als wetenschapper. Dat je dus ook echt aan de slag kan. En dit kan gewoon nu in het beleid dat wij maken voor de TU Eindhoven, dat ik daar mijn bevindingen mee kan nemen. En heel waardevol.
En je bent vrij recent gestart als beleidsmedewerker. Je weet ongetwijfeld ook iets over wat de TU Eindhoven hiervoor heeft gedaan. Kan je daar iets over vertellen? Waar heeft de TU Eindhoven op ingezet?
Ja, zeker. 2019, omdat, het is geen geheim dat de STEM of de technische universiteiten natuurlijk nog meer achterlopen met het aantal vrouwelijke wetenschappers. Dus de TU zag wel de noodzaak in 2019 om hier een radicaal beleid te introduceren. En zij hebben de vacatures voor wetenschappelijke posities opengesteld alleen maar voor vrouwen, om gewoon de bias die gewoon bestaat eruit te nemen uit het aannameproces. Dus dat hebben we de laatste 5 jaar gedaan. Dat beleid was voor 5 jaar geïntroduceerd. We hebben net een kwantitatieve en kwalitatieve analyse gedaan over het beleid. Om ook te kijken wat die effecten zijn of die consequenties.
En jullie zijn ook wel in het nieuws gekomen toen. Omdat er protesten aangetekend werd tegen de manier waarop de wervingscampagnes werden gevoerd. Hoe is dat afgelopen?
Ja, dus dat radicale beleid dat alle vacatures van de universiteit voor de eerste 6 maanden opengezet wordt, alleen maar voor vrouwen, dus alleen maar vrouwen konden solliciteren op deze posities, dat daar gingen inderdaad klaagden de mens. En toen hebben die wel een beslissing daarover gemaakt, een uitspraak daarover gemaakt, dat hier sprake is van positieve discriminatie. Dus dat mannen die willen solliciteren hier benadeeld zijn. Dus toen hebben wij het beleid wel aangepast en alleen maar voor een aantal vacatures bij die faculteiten die onder 35% vrouwelijke wetenschappers werkzaam hadden, die mochten dus posities openstellen waar die dan alleen maar voor vrouwen waren.
Oké, dus als je het beleid specifieker maakt, dan kon het wel. Dan was er geen sprake van...
Die proportionaliteit is gewoon belangrijk. Dat is wat de College van de Rechten van de Mens toen heeft benadrukt. Het moet proportioneel zijn.
Ja. Jij noemde net al het woord radicaal. In de voorbereiding op deze podcast las ik nog twee artikelen. En eentje ging over disruptive measures. Was dit zo'n disruptive measure, Litwin? En zijn daar meer voorbeelden van?
Ja, het LNVH beschouwt dit zeker als een disruptive measure. Ook in de literatuur kennen we dit als disruptive measure. Disruptive measure wordt eigenlijk omschreven als een maatregel die een significante verandering in de status quo teweeg brengt op korte en middellange termijn. Dus je breekt echt, wij noemen het zelf ook breekijzermaatregel, de status quo open. En dat is zeker in het geval van de doorstroom van vrouwen, waarin we al heel lang bezig zijn om daar beweging in te krijgen, soms gewoon echt nodig. Het LNVH heeft de TU Eindhoven ook de LNVH-penning hiervoor gegeven. Omdat wij heel erg veel bewondering hadden voor hun bestuurlijke daadkracht hierin. Het kost nogal wat om dit soort maatregelen die potentieel en ook in de praktijk veel weerstand kunnen oproepen, om die gewoon toch door te voeren. Natuurlijk met de voorzorgsmaatregelen en goed doordacht. Maar ja, wij zien het zeker als disruptive measure. En we zijn ook heel blij dat er zoveel protest op aangetekend is. En dat het College voor de Rechten van de Mens met hun aanbevelingen een bijgeschaafd beleid hebben kunnen laten zien. Waardoor andere instellingen denken, hey, maar dit kan dus wel. En volgens de kaders van de wet. En dat is heel prettig. Want dat betekent dat zij dus die bestuurlijke bold measures met iets minder risico kunnen nemen. En dat heeft dus de weg geplaveid voor meer maatregelen. We zien op basis van de uitkomsten van de monitor, die natuurlijk niet zo heel florisant waren, hè. We zien een daling in de groei van het percentage vrouwelijke hoogleraren, dat ook andere universiteiten nu weer extra maatregelen nemen. We zagen laatst de TU Delft natuurlijk met een quotum voor studenten lucht- en ruimtevaart. Ook zij zijn teruggefloten, maar wij zijn wel ook op basis van de eerdere gebeurtenissen bij de TU Eindhoven ervan overtuigd dat ook dit weer kan leiden tot bijgeschaafd, passend beleid, waarbij we toch kunnen zorgen voor een verbeterde doorstroom, in dit geval bij de TU Delft, dus van vrouwelijke studenten. Maar daar begint het natuurlijk al, zeker in de STEM-fields.
Eigenlijk per saldo zeg je, we zetten 3 stappen vooruit, moeten er misschien 1 of 1,5 terug. Dus per saldo zetten we wel degelijk stappen vooruit. Dat is ook het effect van die disruptive measures. Als ik jou
exact, hoor. Ja, precies. Ja.
Ik las nog een tweede artikel ter voorbereiding van deze podcast. En dat was een artikel van Suzanne Teuber. Zij was aangesteld in een speciaal fellowship programma om het aandeel vrouwen te vergroten. En zij schrijft over haar ervaringen met proactief beleid op dit vlak. En ze concludeerde eigenlijk dat de academische instelling waar zij werkte niet klaar was voor inclusie. Dat er sprake was van verborgen tegen deze posities. En dat eigenlijk op allerlei manieren dat tot uiting kwam. Toen ik dat las, toen dacht ik, slaan we niet iets heel belangrijks over? Namelijk de vraag of een organisatie zelf wel klaar is voor inclusie. Wat merk jij daarvan, Janna, in de praktijk?
Ja, we merken dat daar in de praktijk wel iets. Ik zie dat wel terugkomen. De diversiteit is de ene kant. Dus het verhogen van de aantal vrouwelijke wetenschappers. Dat is heel belangrijk. Maar die andere kant is inderdaad om ook een inclusief werkomgeving te creëren. Waar vrouwen gewoon prettig kunnen werken. Waar alle nodigheden eigenlijk waar daarvoor voorzien is. Dus, maar dat gaat eigenlijk ook een beetje hand in hand. Dat is wat wij nu in Eindhoven ook zien. Dus je vergroot die diversiteit en daar komen meer vrouwen in. En tegelijkertijd moet je daarvoor zorgen. Daar komen dan allerlei dingen naar boven eigenlijk. Oké, wat is er eigenlijk nodig? Wat hebben deze vrouwen nodig? En dan kunnen wij weer aan de slag en kunnen daarvoor zorgen dat we die werkomgeving creëren. Ook mannen van profiteren trouwens. Het is niet alleen dat we nu een vrouwenwereld creëren, maar wij zorgen eigenlijk daarvoor dat heel veel discussies worden gevoerd, dat heel veel dat een sociale veilige omgeving wordt gecreëerd en dat daar gaan natuurlijk ook mannen van profiteren.
Janna gaf net al aan, het aandeel vrouwen verhoogt op de werkvloer. Dat betekent dat je op dat moment ook beter ziet wat er aan bod komt. Hè, wat echt betrekking heeft op het inclusief maken van de werkvloer. Wat zijn nu onderwerpen die dan zo naar boven komen? Wat komt er op tafel?
Ja, eigenlijk zie je dat nog steeds alle instellingen overduidelijk voor en door mannen gebouwd zijn. En hoe meer vrouwen er gaan werken, hoe duidelijker wordt het wordt hoezeer je instelling daar nog niet op voorbereid is. Dat begon heel vroeger al met bijvoorbeeld het feit dat vrouwen een kwartier moesten lopen om de beste toilet te vinden die voor hen was. Dus inmiddels hebben we natuurlijk de toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn. Maar nou ja, nog geen 20 jaar geleden was dat niet het geval. We hebben het over kolfkamers. Dat soort hele praktische dingen. Maar dat zijn de fysieke dingen. Waar het eerder ook om gaat is, en daar gaat inclusie denk ik voor een groot gedeelte ook over, is hoe wordt er met elkaar gewerkt? Als jij elke dag de microagressies, noemen ze dat, op je bord krijgt van het niet gezien worden in vergaderingen, niet gehoord worden in vergaderingen, overgeslagen worden als er mensen naar voren moeten worden gebracht als het gaat om het geven van presentaties bijvoorbeeld. Hè. Dus het letterlijk niet gezien worden, over het hoofd gezien worden voor benoemingen, gepasseerd worden door mensen die ergens minder lang werken, minder gekwalificeerd zijn. Al dat soort kleine dingen laat ook zien dat de omgeving er niet is voor jou. En ik denk dat er dat ook bij de fellowships waar Suzanne Zoibert over heeft in haar stukken ook heel erg het geval was. Dus je gaat artificieel proberen vrouwen in een systeem te pompen dat niet voor hen gemaakt is. Dan kun je op je 10 vingers natellen dat een deel van hen ook weer uitstroomt omdat ze zeggen dit is niet voor mij. Of ze daarmee niet succesvol zijn, die programma's, durf ik niet zo snel te zeggen. Want je weet ook niet wat er gebeurd was als je die programma's niet had. Hè? Dat wil ik echt even benadrukken. Dus ik wil deze programma's niet diskwalificeren. Ik vind ze heel belangrijk. Maar ik sluit me volledig aan bij wat Janna net zegt. Als een organisatie niet gelijktijdig werkt aan inclusie, dat betekent goede onboarding van deze vrouwen, maar ook de omgeving voorbereiden op de komst van vrouwen in de organisatie, dan ga je het niet winnen. Ook niet met dit soort programma's.
Betekent dat je dat nooit helemaal van tevoren dan al zo kunt inrichten? Dus mijn vraag was net van, zijn de organisaties zelf wel klaar? Is dat dan een terechte vraag?
Ik vind dat je absoluut niet moet wachten totdat een organisatie klaar is om inclusief te zijn of klaar is mensen die oorspronkelijk niet zozeer passen in hun systeem toe te laten. Dan kunnen we echt wachten tot we in ons wegen. Dan zijn we in 2050 nog niet richting evenredigheid. Het is echt een parallelweg. Dus het moet samengaan. En dat betekent ook dat je in je maatregelen soms een wat pionierende houding in moet nemen. Dat wordt je ook niet altijd gegund als je met diversiteit en inclusie bezig bent. We zijn zeker in de wereld van de wetenschap heel erg geneigd om alles evidence-based en bewezen te doen. Dat is goed natuurlijk deels. Maar aan de andere kant kun je ook niet iets onderzoeken op effectiviteit als je het niet al hebt gedaan. Dus een beetje trial and error in dit soort beleid zou ik juist wel toejuichen. Daarbij moet er wel rekening worden gehouden dat de minderheidsgroep om wie het gaat niet dubbel de dupe wordt van dit soort programma's. Hetgeen we bij het fellowship programma aan de rug dus wel enigszins zagen.
Janna, kun je iets vertellen over welke richting dat op zal gaan bij de TU Eindhoven?
Ja, wat ik net zei inderdaad, dat we nu kwantitatief en kwalitatief de evaluatie hebben gedaan van het fellowship van de afgelopen 5 jaar. Het nieuwe beleid is nog niet goedgekeurd, zeg maar. Dus ik kan daar, we hebben gewoon nog geen details die wij kunnen bespreken. Maar inderdaad, het gaat wel meer die richting op weg van alleen maar recruitmentbeleid, maar ook die aspecten van loopbaan ondersteuning. Dus gewoon vrouwen die ervaren natuurlijk, die hebben een historisch nadeel, omdat ze gewoon later in de arbeidsmarkt zijn gekomen, omdat er een stereotype mannelijke wetenschapper bestaat. En wij zouden eigenlijk dan met het beleid, met zo'n fellowship, alle vrouwen willen ondersteunen in hun loopbaanbeleid. Om gewoon ook de promoties die promoties te garanteren.
Oké, dus ook gewoon hun carrière zelf als ze eenmaal gestart zijn, om daar ook de ondersteuning op te gaan bieden en te kijken wat daarvoor nodig is.
Ja, zeker.
Ja. Nog even een vraag aan jou, Litwien, want we hebben het al een paar keer genoemd, het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren. Inclusie is inmiddels veel meer dan het aandeel van vrouwen in de wetenschap hoger krijgen. Als we het hebben over inclusie in de wetenschap. Wordt het langzaamaan niet tijd voor een landelijk netwerk voor inclusie?
Ja, ik vind dat een hele mooie vraag. Die vraag krijgen we ook vaker natuurlijk. En ons antwoord is eigenlijk heel kort, nee. We hebben nog steeds een landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren nodig. Ik wil ook benadrukken dat we er zijn voor alle vrouwen in de wetenschap. En wij zien juist dat in de transitie die we nu zien van beleid heel erg gefocust op de doorstroom van vrouwen naar een breder diversiteits- en inclusiebeleid, dat eigenlijk alle beleidsmaatregelen verwateren. En dat we in een soort vacuüm zitten tussen niet meer zo goed weten wat we nou precies aan het doen zijn. Dus dat hele gerichte beleid helpt wel degelijk om ook effecten te zien. Dus wij pleiten nog heel erg voor het behouden van een strakke focus op de doorstroom van vrouwen in de wetenschap. En een breder diversiteit en inclusiebeleid dat daar complementair aan is. Dus laat de twee alsjeblieft niet met elkaar in concurrentie gaan. Wat we nu zien, hè? Dus gelden moeten worden verdeeld over allerlei minderheidsgroepen. We zien niet meer FTE komen bijvoorbeeld binnen de instellingen op diversiteit en inclusie in de brede zin. Dat is nog net zo klein als dat het was toen we alleen maar focusten op vrouwen. Ook een belangrijk appel aan de instellingen. Als je dat doet, breder diversiteit en inclusiebeleid, zet er dan ook de mensen, de middelen en de kennis op die je nodig hebt om daar echt effect mee te sorteren. Wij zien wel degelijk het belang om heel goed te gaan kijken welke vrouwen stromen er eigenlijk door naar die topposities in de wetenschap. Wij zien nu dat we eigenlijk de witte, fitte man aan het vervangen zijn door de witte, fitte vrouw. Het is heel interessant om dat op een veel intersectionelere manier aan te gaan vliegen. En dat is wel degelijk de route die het LNVH is ingeslagen en waarmee we de sector ook proberen mee te krijgen. Echt heel belangrijk om te kijken in ons systeem, wie krijgen daar eigenlijk de kansen om door te stromen en zijn die gelijk?
Ja, en nu werd deze week werd natuurlijk bekend dat de wet op het toezicht voor werving en selectie, dat die is weggestemd in de Eerste Kamer. Wat gaan we daarvan merken in de praktijk?
Ik vind het zelf echt een hele teleurstellende uitkomst, die ook groot effect gaat hebben aan twee kanten op. Dus aan de ene kant op de instellingen die hier al heel erg mee bezig zijn. Hè. Ik wil echt graag onderstrepen dat we ook in de wetenschap heel veel universiteiten, UMC's en onderzoeksinstellingen zien die al heel erg sturen op een inclusief wervings- en selectiebeleid. En die zouden door dit soort wetgeving heel erg ondersteund worden en ook geholpen in het weerleggen van de weerstand die hier toch uit de gemeenschap op is. Dus dan kan je gewoon ook verwijzen naar overheidswetgeving en ben je niet meer kwetsbaar als instelling en als pionier, zoals ik net al eerder noemde. Aan de andere kant is dit dus voor de instellingen die hier nog niks mee deden, koren op de molen om hier ook de komende jaren niks aan te gaan doen. En daarom vind ik het echt heel kwalijk. Ik vind het ook jammer dat er wordt gezegd dat er eerst moet worden onderzocht of dit soort maatregelen wel effect hebben. We zijn echt aan het dood onderzoeken wat dat betreft. Er is al heel veel wetenschappelijk onderbouwd bewijs over het werken van dit soort maatregelen. Dus ik zou zeggen, laten we nou gewoon stappen nemen en dit op nationaal niveau gewoon vastleggen, zodat iedereen zich eraan moet houden.
Als jij dit hoort, wat zou jij voor de TU Eindhoven, waar zou je voor willen waken nu deze wetgeving er niet doorheen is gekomen?
Ja, dat wij ons focus wel scherp houden inderdaad. Dat wij verder werken aan onze missie die wij hebben om diversiteit te vergroten. Dat we die niet uit oog houden. Maar eigenlijk zijn we ook al op vele vlakken ook al bezig om gewoon in de hele HR-cycle eigenlijk voor medewerker hier goede maatregelen te nemen. Dus bij het onboarding inderdaad. Of bij de vacature teksten, hoe die geschreven zijn, met welke wording bijvoorbeeld. Dus ja.
Er gebeurt al het een en ander. Ja,
ja zeker.
Nu is denk ik Eindhoven een goed voorbeeld van waar we het net al over hadden, die disruptive maatregelen. Hè? Dus dat jullie het aandeel vrouwen substantieel kunnen uitbreiden. De monitor liet zien dat het aandeel juist aan het zakken is. Wat gaan we doen?
Ja, de monitor liet inderdaad zien dat de groeipercentages onder vrouwelijke hoogleraren echt aan het afzwakken zijn. 0,9 procentpunt groei, het laagste in de afgelopen 8 jaar. Dat moet natuurlijk beter. Het LNVH heeft zelf het initiatief genomen samen met Athena's Angels, ook een andere groep van vrouwelijke hoogleraren die zich inzet voor evenredigheid, om in de komende jaren 200 extra vrouwelijke hoogleraren te gaan benoemen. Bovenop de streefcijfers die al door de universiteiten zijn gezet voor 2025. En als we dit zouden doorvoeren, die 200 extra vrouwelijke hoogleraren, dan zouden we versneld evenredigheid bereiken. Wellicht al, zeg ik dan tussen aanhalingstekens, in 2036. En dat zou precies 400 jaar zijn nadat de eerste vrouwelijke student in Utrecht toegang kreeg tot een universiteit ooit. Weliswaar achter een gordijn om de mannen niet van slag te laten zijn door haar aanwezigheid, maar toch. Dus klaar in 400 jaar. Wij vonden het niet heel erg ambitieus. Maar goed, we hopen dit dus te halen met 200 extra vrouwelijke hoogleraren. Ook dat is een disruptive measure. Dan hebben we natuurlijk nog instellingen die zelf aan de slag zijn. We zien bijvoorbeeld de Universiteit Groningen, die in de komende 2 jaar 22 extra vrouwelijke hoogleraren op Aletta Jacobs leerstoelen zal gaan benoemen. Ook om te zorgen dat zij dus wel die streefcijfers gaan halen die ze voor 2025 hebben gesteld. Want als het op dit tempo doorgaat, hebben wij doorgerekend dat 6 van de 14 universiteiten hun streefcijfer bij lange na niet zullen halen. Dus alle universiteiten, als je het aan het LNVH vraagt, zouden eigenlijk van dit soort disruptive measures moeten invoeren. Daarnaast wil ik er wel bij zeggen dat ze naast dit soort disruptive measures altijd moeten blijven kijken naar hoe zorg je nou dat in je reguliere benoemings- en promotieprocessen die bias die er is, die zorgt dus voor het niet laten doorstromen van die vrouwen, dat die eruit wordt gehaald. Dus hoe zorg je nou dat je in je gewone structuren ook kan zorgen dat die vrouwen dezelfde kans krijgen als hun mannelijke collega's?
Janna, dan nog even naar jou. Wanneer ben jij tevreden?
Ik denk, ik ben tevreden als we meer awareness hebben gecreëerd bij alle medewerkers. Dat we dus meer naar de mens moeten kijken en meer naar de kwaliteit moeten kijken. Niet zozeer naar kwantiteit.
Ik had nog een hele stoere laatste vraag voor Litwin. Maar ik denk eigenlijk dat ik het antwoord weet. Want ik had nog opgeschreven, wanneer kan het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren zich opheffen?
Ja, we hadden natuurlijk al gehoopt dat we onszelf al hadden kunnen opheffen. Dat was denk ik ook de wens geweest van onze oprichters 20 jaar geleden. Dat kan helaas nog niet. Sterker nog, ik denk dat de urgentie groter is dan ooit. We willen opheffen als we een evenredigheid hebben bereikt. En dat hoeft natuurlijk niet die hele strakke 50-50 te zijn. Maar een evenredigheid die zichzelf in stand houdt. Dus dat het systeem inderdaad er is voor iedereen. En dat inderdaad het zo is dat alle talent in onze wetenschap tot bloei kan komen. En dat we daardoor ook kunnen werken aan een zo sterk mogelijk Nederlands wetenschappelijk landschap.
Ik ga jullie bedanken. Ik vond het zeer interessant om met twee bevlogen mensen te spreken. Eén heel erg vanuit de organisatie zelf en eentje meer vanuit de maatschappelijke impact. Ontzettend bedankt dat jullie mee wilden werken aan deze podcast. Vond je het interessant en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Al onze podcast vind je terug op onze website corporate.academictransfer.com/nl/podcast. Daar staat een link om je te abonneren. We zijn ook te beluisteren op Spotify. Je vindt ons onder de titel Arbeidsmarkt 2030. Graag tot een volgende keer.